Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven.
Ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt omdat hij in dat FIFA wereldelftal van het jaar stond. En daardoor zoveel zelfvertrouwen heeft gekregen dat hij nu deze bom had.
Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily van donderdag 2 maart. Terwijl buiten heerlijk het zonnetje schijnt, zitten hier ook weer twee zonnetjes op de bank. Wouter Boerkamp en Marten Haven. Vandaag kijken we natuurlijk eventjes naar de KNVB-beker van gisteravond en vanavond. Kleine vooruitblik op El Clasico die eraan komt. Doen we een klein rondje door Engeland en eventjes kijken naar de Nederlandse teams in de Youth League gisteravond. Wouter, we beginnen even met jou. Feyenoord wint door de beste aankoop van Feyenoord ooit.
Ja, dat kan ik nu wel zeker zeggen dat ik dat goed heb voorspeld.
Nee, absoluut.
Ja. Maar zo goed als die goal was,
ja.
Zo goed zijn jullie gekleed vandaag.
Ah.
Want het overhemd van Wout en jouw violet schoenen, Lars.
Ja, ik wil toch wel iedereen even oproepen, want de podcast komt natuurlijk 's middags altijd online op Apple en op Spotify. Mocht je in de gelegenheid zijn om even de YouTube aan te slingeren, dan zou ik dat zeker weten doen.
Ik denk dat de meeste mensen me inmiddels wel kennen, want dit is een beetje mijn party shirt.
Ja, dit is jouw party shirt. Ja,
en we hebben toch wel wat feestjes gehad de laatste tijd. Ja, dus, ja,
absoluut. Tenminste, uiteindelijk weinig te vieren.
Ja, dat is waar.
Wel naar veel dingen toegegaan, inderdaad.
Ja. Gruwelijk.
Maar laten we even beginnen met Feyenoord tegen Heerenveen. Want daar heb ik erg genoten van Sarawi.
Ja.
Die zit op panna's maken.
Nou ja, sowieso. Ja, we kunnen over Feyenoord beginnen, maar we kunnen het eerst ook even over Heerenveen hebben. Zeker als je kijkt naar die eerste helft, dan hebben die het Feyenoord echt super lastig gemaakt. En ze hebben gewoon echt een aantal spelers waar je enorm van kan genieten. Sarawi is daar één van. En ja, ik had zelf ook nog enorm genoten van onder andere El Hash. Dat vind ik ook echt een geweldige speler. Maar ik denk dat de meeste mensen vooral van Sarawi genieten.
Ja, het vette aan Sarawi is dat ook als hij balverlies leidt, het nog steeds heel leuk is om ernaar te kijken. Want hij neemt natuurlijk zoveel risico en hij probeert iedereen de hele tijd te paneren. En de helft van de tijd lukt dat niet. Maar je kan het hem
paneren.
Toch
paneren. Ja, mooi,
ja, je kan het hem toch niet echt kwalijk nemen dat hij dat doet.
Hoe bedoel je? Zolang het functioneel is dat top toch?
Ja, maar het is ook heel vaak niet functioneel. Maar het ziet er zo mooi uit. Het is zo stijlvol allemaal. Het is echt een lust voor het oog. En ik vind alsnog zijn rendement ook best wel hoog. Want in principe vind ik dat hij gewoon een penalty verdient voor Heerenveen. Maar ja, goed, die geeft de scheidsrechter niet. Daar hoeven we het ook niet heel lang over te hebben. Maar ik vond het echt fantastisch.
Ja, sowieso. Maar ja, goed, kijk, qua rendement inderdaad. Hij heeft ook die wedstrijd tegen Cambuur in principe beslist voor Heerenveen. Ja. Zeker in de fase waarin Heerenveen zat, was dat echt super belangrijk. En gisteren had hij inderdaad de wedstrijd in het voordeel van Heerenveen kunnen beslissen. Want de marges waren echt heel klein tussen Heerenveen en Feyenoord.
En denk je dan ook dat zo'n Slot gelijk probeert, zoals Mourinho ooit bij Kluivert deed, om een beetje contact met hem te maken?
Hij heeft hem wel gesproken.
Ja?
Ja.
Kijk, gelijk voor hem winnen.
Nee, Slot gaf na afloop wel toe dat hij... Of gaf naartoe, hij vertelde dat hij volgens mij tegen Sarawi had gezegd van dat hij wel 10 panna's had gegeven. En Sarawi hield het zelf op 3 volgens mij.
Okay.
Dus Slot is nog enthousiaster dan Sarawi zelf. En ja, ik vond het interview met Sarawi zelf vond ik eigenlijk ook wel leuk. Volgens mij had zijn vader hem advies gegeven om altijd lekker te dansen op het veld. Nou,
ja, ze ziet het er ook echt uit, man.
Ja.
Een beetje, als jouw overhemd een voetballer zou zijn, zou het Sarawi zijn.
Dat vind ik een mooi compliment.
Maar heeft
voor Sarawi, hè?
Ja.
Voor Sarawi. Heeft Heerenveen te weinig gekregen uiteindelijk? Want in de eerste helft best wel wat kansen natuurlijk.
Ja, te weinig afgedwongen. Maar dat is een beetje het verhaal van de laatste weken. Want tegen RKC hadden ze in principe ook gewoon 3-4-0 voor moeten staan. En die verliezen ze met 4-1. En in deze wedstrijd hadden ze die paar kansjes die ze hebben gehad, hadden ze moeten benutten. Van Hooydonk komt 2 keer voor de keeper. 1 keer heel ongelukkig moment van Kukcu. En één moment waarin hij ook loskomt van de centrale verdedigers. In dit geval van Geertruida. Ja, die schoot direct op de keeper. Maar hij heeft wel zijn kansjes gehad.
Ik moet zeggen dat ik ben zeker geen fan van Wellenreuther. Maar op bepaalde momenten is het ook wel weer aardig. Ik vind het heel moeilijk hoe ik hem in moet schatten. Zeg maar op de Michael Aarts, Marciano, Nick Marsman schaal.
Sheriff Akami
schaal. Ja, hoe goed vind jij hem?
Nee, ja, niet zo heel goed.
Nee,
maar oké, als tweede keeper, want die heb je normaal gesproken niet zo vaak nodig. Ja, behalve met Bijlo. Dus dat is een beetje het tegenvallen voor Feyenoord. Maar goed, ja, we moeten over de keeper van Feyenoord hebben. Gaat mij een beetje ver. Ik heb het liever over de spits.
Dat is ook waar, ja.
Over Jiménez en eigenlijk ook over duo met Danilo.
Ja.
Want het was best wel een opvallende wissel. Ik vond sowieso dat Dilrosun speelt een heel ongelukkige wedstrijd. Dus ja. Voor mij echt een beetje de vraag.
Hij wilde wel bijna een bal erin.
Ja, hij had één actie dat hij wel een bizarre solo door het midden deed. Ja. Die was nog wel aardig.
Maar hij moet het echt van momenten hebben. Terwijl ik heb het idee dat op het moment dat hij echt aan de buitenkant speelt, dat hij veel dreigender is en dat hij meer momenten heeft dan dat hij op 10 speelt. Het is een beetje uitnodigd dat hij op 10 speelt. Maar ik heb eigenlijk hetzelfde idee als bij Timber. Dat hij het eigenlijk niet goed genoeg kan invullen om daar te blijven staan.
Nee, maar Szymański is bijna weer fit, toch? Dus die kan het dan weer overnemen.
Als het goed is hij er zaterdag weer bij. Dat zei Slot vooraf ook. Dus dat is denk ik heel positief voor Feyenoord. En dan kan Dilrosun denk ik naar de rechterkant toe.
Ja, ik zit even te kijken. Er gaat bij ons
stijgt
magisch
hier ons een bureau.
Een bureau die stijgt bijna tot aan het plafond.
Er staat niemand bij, of wel?
Nee, het lijkt wel een spookbureau.
Het is magie.
Hey, maar jij zegt, Wout, je zegt de tandem met jij zegt de tandem met Danilo. Werd Jiménez ook gevraagd of we zo vaak kunnen spelen. En hij heeft gezegd, Arne is heel intelligent. Hij weet wanneer het kan en wanneer niet. Vandaag kon het.
Ja, zeker op dit moment in de wedstrijd kon het ook. Eigenlijk ook omdat je zag dat Dilrosun heel weinig aansluiting had. Niet genoeg aansluiting had bij Jiménez. En dat Danilo ook wel het voetballende vermogen heeft om die rol in te vullen. En zeker als je dan in de slotfase wat wil forceren, op het moment dat Heerenveen echt vermoeid was, dat Feyenoord steeds beter in de wedstrijd kwam, steeds meer in die positie kwam, dan is het heel logisch om Danilo ernaast te zetten.
Maar ik denk ook, zeg maar, als je in een iets andere competitie gespeeld had, waar bijvoorbeeld veel meer teams met drie centrale verdedigers zouden spelen en de buitenspelers van Feyenoord die ook niet altijd leveren, dan had je dat veel vaker gezien, denk ik, Danilo en Jiménez, omdat ze ook wel vrij complementair aan elkaar zijn. Alleen het lullige voor Danilo is dat bijna iedereen speelt met 4 man achterop. Dus dan krijg je niet zo heel vaak die kans.
Nee, maar juist inderdaad als er straks grote wedstrijden aankomen. En dat je misschien tactisch wil gaan aanpassen. Dus dat je of 3-5-2 of bijvoorbeeld een 4-4-2. Wat je verdedigend soms nog wel eens in wil zetten tegen grote teams. Dan kan het best wel een interessant duo zijn.
Ja, denk je dat ook de reden is dat Slot dit nu probeert? Of denk je dat het puur voor dit moment was?
Nou ja, puur voor dit moment. Omdat te forceren in de slotfase. Je voorkomt er ook nog een verlenging mee.
Ja.
Dus wat dat betreft heeft het heel goed uitgepakt voor Feyenoord.
Grappig dat dan misschien best wel grote invloed heeft op de tactiek van Feyenoord in de komende wedstrijden.
Ja, weet ik niet. Ik denk dat de basisformatie nog wel hetzelfde blijft staan. En dat hij misschien
zeker,
binnen wedstrijden of voor grote wedstrijden dat die dingen gaat aanpassen.
Ja.
Hey, want jullie hebben, je zei het net al, de grote wedstrijden die eraan komen. Want ze zijn natuurlijk nog op 3 fronten actief. Europees nog actief, koploper en halve finalist in de beker. En dat is nog nooit gebeurd in de clubhistorie. Ondanks het vertrek van talloze basisspelers.
Ja, credits even naar Michel Albink voor deze tweet. Maar,
hij is bijna onderdeel van jouw leger stagiaires.
Ja, nee, ja, hij werkt stiekem voor ons mee. Misschien kan hij ons een keer een factuurtje sturen. Maar hij kan hem altijd sturen. Nee, maar ja, dus wat dat betreft doen ze het echt fantastisch. Zeker ook als je in die wedstrijd gisteren kijkt, dan zijn de marges ook naar Heerenveen in een uitwedstrijd zijn niet eens heel groot. Maar elke wedstrijd, of ze verliezen hem niet, of ze trekken hem nog naar zich toe. En dat is gewoon waanzinnig knap.
Maar dat zit dan ook wel hier natuurlijk. Tussen het koppie gewoon.
Ja, en in de fitheid.
Ja,
dat is een beetje cliché, maar als je ziet hoe die Kuksu gisteren met de andere middenvelders trouwens aan het aantal keren in de eerste helft van het terugsprinten was, dat was echt niet normaal. En dat zegt wel heel veel over dit elftal.
Ja, man, en dat is natuurlijk ook wel een beetje grappig, want in het begin zijn er nog heel veel mensen die heel cynisch reageerden op het feit dat je dat Slot gewoon het aantal sprints meten wat je op een bepaalde intensiteit op de training in de voorbereiding kon doen. Weet je wel, en dat er toch vaak gedaan wordt van, ja joh, weet je, met je wetenschappelijke onderzoek en shit, wat goed past in deze tijd. Maar uiteindelijk werkt dat gewoon. Ik bedoel, je moet natuurlijk
100%.
Je moet zoveel mogelijk dingen die je meetbaar kan maken, meetbaar maken. En daar kun je uiteindelijk zo fit van worden. Dus ik vind dat ook best wel veel andere ploegen hier lering uit kunnen trekken. Zeker onderin de Eredivisie.
100%, want wij zijn in de voorbereiding natuurlijk bij alle 3 de topclubs geweest. En ja, het kan natuurlijk net een ander type training zijn geweest bij PSV en bij Ajax. Maar ik vond de intensiteit toen al bij Feyenoord echt waanzinnig hoog vergeleken bij die andere clubs. En dat zie je gek genoeg, maar dat is dus het hele seizoen blijkbaar zo gebleven.
Ja man, en ook als je dan Danny Buijs hoort, dat Slot op de training eigenlijk bijna niets meer hoeft te doen qua het aanjagen van die training, omdat gewoon dat niveau en die bereidwilligheid zo groot is dat ze dat uit zichzelf doen, dan is dat echt, volgens mij is dat super bijzonder.
Dat denk ik ook.
Ja, want we hebben nu de meeste spelers een beetje van Feyenoord individueel wel even behandeld. Er komt natuurlijk ook een voorselectie aan. Kenneth Perez, die zegt Wiever 100% erbij.
Ja, wat zeg jij, Mart?
Ja, ik zie dat niet zo. Maar ik vind dat persoonlijk ook niet zo heel belangrijk. Ik bedoel, Dus je kan zijn voorselectie, ben je verplicht om te maken. Dus ik denk dat hij daar wel bij zou zitten. Mm-hmm. Het gaat er denk ik om of hij ook echt in aanmerking komt om in het Nederlands elftal te spelen. Dat het belangrijkste is. Zo'n training zou voor hem al heel leerzaam zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor zijn carrière helemaal niets uitmaakt of hij er nu bij komt de volgende interlandperiode of de interlandperiode daarna. En ik vind dat we daar ook wel heel interessant over doen vaak.
Nou, ik vind dat dat heel veel uitmaakt of hij er wel of niet bij komt. Ja, met welke intentie? Als hij er als snuffelstage bij komt, zeg ik prima. Als die een ronflaatje met hem gaan doen, mm-hmm. dan liever niet. Want ik vind het veel te vroeg om hem nu al in het Nederlands elftal te zetten. Dus ik zou juist, als je hem nu erbij haalt en het gekste scenario stelt hem op tegen Frankrijk, wat natuurlijk niet graag gebeurt, mm-hmm. maar oké, dan kun je zo'n speler ook kapot maken. Dus als hij erbij zit, ja, het zou mij verbazen, maar ik denk eerlijk gezegd dat hij er sowieso niet bij komt bij de definitieve selectie. Mm-hmm. Maar ook dat als je hem er wel bij haalt, dat het dan wel met een bepaalde intentie is om hem nog niet te laten spelen. Ik kan me echt niet voorstellen.
Dat is ook een beetje onderbuikgevoel natuurlijk, want wij weten niet hoe fit hij is en wat de belastbaarheid van Wiever is natuurlijk. Ik denk dat...
Dat zal je als bondscoach waarschijnlijk moeten checken in de periode van de voorselectie. Maar ik denk vooral voetballend gezien dat hij nog heel veel stappen kan zetten. Om die reden vooral niet verstandig is.
Nee, maar dat kan zeker. Maar dan hoorde ik Afvalai bijvoorbeeld zondag zeggen. Die zegt, voordat iemand opgeroepen moet worden, moet je het eerst een beetje verdienen, zullen we maar zeggen. Maar het gaat er toch ook gewoon om, je moet toch ook een selectie maken met mensen die op dit moment de allerbeste zijn? Of op dit moment het meest in vorm zijn?
Nee, dat is denk ik niet waar. Ik denk dat aan Koeman is het de taak om zo goed mogelijk te presteren op het aankomende eindtoernooi. En als jij daarvoor Wiever een rol ziet weggelegd, dan kun je hem er al eerder bij nemen. Alleen ik denk dat het wel heel erg klopt wat je zegt. Het signaal dat je afgeeft, is misschien wel goed om dan iets langer te wachten altijd. Ik vind dat niet zo gek.
Ik ben er best mee eens dat je hem enigszins moet bewijzen. Maar ik heb ook wel eens bij de afgelopen 10 selecties gezien dat ik dacht, zit je er nou bij puur op het feit, hè, of bij welke club je speelt, of in de vorm dat je bent. En ik vind dat wel.
Volgens mij hebben heel veel eerdere bondscoaches van veel grotere voetballanden dan wij nog bewezen dat elke keer maar die beste 23 selecteren, dat nergens op slaat. Want er zijn superveel spelers die bijvoorbeeld bij een club niet zoveel speelden, voor een nationale elftal heel belangrijk geweest. Ik bedoel, eeuwig Lucas Podolski, Olivier Giroud. Als Frankrijk elke keer de beste 11 had opgesteld of de beste 23 had meegenomen, dan was Giroud daar heel vaak niet bij geweest. Dat is er veel minder gewonnen.
Daar valt ook weer wat voor te
zeggen. Hij kan zo bondscoach worden.
Dat zou gruwelijk zijn, maat.
Het zou ongelooflijk. We gaan eventjes door.
Beukema aan de basis.
Dat zou ik zeker vertekenen. We gaan even een rondje door Engeland doen. Arsenal blijft de koploper. 4-0 zege op Everton.
Ja, het lijkt heel wat, hè, als je die scores ziet. Ja, het gekkere is als je die wedstrijd ziet, dat je eigenlijk op basis daarvan denk dat Everton erin blijft en dat Arsenal nog niet zeker is voor de titel. Was echt de eerste 40 minuten was sowieso geen doorkomen aan voor Arsenal. Ja, Saka heeft één moment, die schiet die bal echt waanzinnig binnen in de korte hoek. En vanaf dat moment snel die 2-0 erachteraan en dan is die wedstrijd eigenlijk gespeeld. Maar
dat kan onderbuikgevoel zijn bij mij. Ik heb de uitgebreide samenvatting gecheckt omdat ik de beker zat te kijken. Mm. Maar voor mijn gevoel had dit Arsenal in het verleden en een doelpunt geïncasseerd en zelf niet de rust behouden om zelf zo scherp te zijn voor de goal en in de diepte.
Ja, het zit wat in. Want ze hebben juist ook wel een aantal wedstrijden over de streep getrokken, zeg maar, die normaal gesproken fout zouden gaan. Maar goed, ze hebben de laatste natuurlijk ook van Everton verloren. Zeker, en daar viel het wel de verkeerde kant op. En ik denk juist dat die wedstrijd bij Villa, die 4-2 met die bal van Jorginho tegen de lat en via Martinez erin, dat echt een kantelpunt is geweest. Waardoor ze nu elke keer nog deze wedstrijden naar zich toe kunnen trekken.
Het gat is weer 5 punten.
Ja. Zeker. Zeker. We gaan even verder naar Liverpool. Liverpool speelde tegen Wolverhampton-Lissabon. Tegen de Wolves natuurlijk.
Maar
wel eens wat Portugezen op het veld staan. Virgil van Dijk kopte er eentje in tweede instantie binnen. Eerst met zijn schoudertje werd nog gered en toen Diogo Jota.
Virgil van Dijk heeft geen schoudertje. Nee. Dat is een heel behoorlijke schouder als je daar tegenaan loopt.
Ja, dat klopt.
Gebroken kaak.
Maar daarmee kreeg je hem niet op doel uiteindelijk in tweede instantie wel. En salaatje nog een goaltje.
Salaatje. Een Caesar salaatje. Nee, mooi. Maar ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt, omdat hij in dat FIFA wereldelftal van het jaar stond. En daardoor zoveel zelfvertrouwen gekregen dat hij nu deze goal maakt.
Nou ja, het is wel opportunistisch over hoe er nu naar hem gekeken wordt. Want nu,
vind je?
Nu zou hij ineens weer in vorm zijn, omdat hij dan scoort en dan Liverpool wint. Ja. En vorige week konden er geen zak van omdat ze van Real Madrid verloren. Ja, dat gaat natuurlijk ook nergens
over. Voetbal is een dagkoers, Wout. Ja. Het is een jungle.
Dat is zo goed als je laatste wedstrijd.
Maar desalniettemin de minder manier waarop hij juichte. Er zat wel wat emotie achter. Dus dat is wel lekker.
Dat is ook mooi, toch?
En ze zijn ook wel heel stiekem weer aan het meedoen, hè? Want ze kruipen net weer richting die vierde plek. Dat ze dan toch, als zij een Champions League ticket pakken dit seizoen, dan ja, is het ergens toch nog geslaagd, denk ik, na zo'n seizoen.
Sluit jij helemaal uit dat met alle gekke Champions League, remontada's,
ja,
dat het klaar is in Madrid?
Ja, natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren, ja.
Nou ja, Spakenburg.
Ja.
Nou ja, ik denk het ook. Maar toch, met Liverpool, met alle gekke comebacks die ze al gehad hebben de afgelopen jaren.
Maar Liverpool
zou
heeft
het wel
toch
echt prachtig vinden als het spannend wordt.
Liverpool heeft toch op dit moment ook echt niet de, zeker niet het middenveld, maar ook niet de voorhoede om dat te forceren. Het is nu elke keer stuivertje wisselen. Eigenlijk Salah is natuurlijk zeker van zijn plaats.
Ja.
Is niet meer de Salah van een paar jaar geleden. Haalt nog steeds wel af en toe een topniveau. Zeker. Maar voor de rest, gisteren zat Gakpo voor het eerst op de bank volgens mij in 10 wedstrijden. Het is nu weer Jota en Nunez en Firmino heeft al gespeeld. Diaz komt weer aan. Ja, ik denk dat dat nog steeds puzzel is tot het einde van het seizoen. En niet dat die puzzel in Madrid ineens ligt.
Nee, dat denk ik ook. En denk jij puur voor Cody Gakpo zelf. Hè? En wij natuurlijk als grote fans van hem. Denk je dat het voor hem beter is dat Liverpool wel of geen Champions League haalt? Want je kan aan de ene kant zeggen van wat minder wedstrijden is voor hem iets makkelijker om verder aan te passen aan het topniveau in Engeland. Nee, aan de andere kant, als al die gasten weer fit zijn, moet je ook blijven spelen.
Ja, dan heb je juist heel veel wedstrijden nodig. Ja. Ik denk dat hij gewoon die concurrentiestrijd moet gaan winnen van, ja, eigenlijk van Jota en van misschien ook wel van Nunez.
En van Diaz?
Ja, dat Diaz op links kan spelen. Dat Gakpo in het centrum kan gaan staan en Salah op rechts.
Maar denk je niet dat hij liever wel vanaf links speelt?
Dat denk ik wel. Alleen ik weet niet of dat de meest realistische optie voor hem is. En dat hij zich misschien wel op die spitspositie moet richten, waar Jota gisteren ook niet fantastisch was. Gaf wel een assist, maar...
Ik hoorde de commentator zeggen, Jota die rondaf op de Nunez manier. Dus dat was niet zo heel erg goed.
Nee, die is eigenlijk ook nog niet op zijn topniveau terug. Dus ik hoop eigenlijk dat Gakpo daar de voorkeur boven krijgt.
Ik las ook alweer een stukje dat ze mogelijk nog weer een spits gaan halen. Nou.
Ja, dan wordt het problematisch. Wie dan?
Wie zouden zij dan halen? Zeg maar, waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, ik zou het niet weten. Ik zou persoonlijk ook niemand halen. Maar volgens mij ging dat over die spits van Portugal van Benfica, heet die? Ramos?
Gonzalo Ramos, ja. Dat is ook weer eentje die in het centrum kan spelen. Wat ook weer een type is die wat in kan zakken. Maar goed.
Het is een Portugees natuurlijk. Wolves zal er ook wel achteraan zitten.
Mooi.
Zondag Liverpool tegen Manchester United. Dat natuurlijk gisteren won in de 5e ronde van de FA Cup van West Ham. Kwamen 1-0 achter.
Ik heb ook hier de uitgebreide samenvatting gekeken. Wat trouwens een verademing was met het commentaar van Wietse van der Goot. Maar ik was diep onder de indruk van het feit hoe zij zo geconcentreerd en dus ook zo fit zijn, dat ze eigenlijk een wedstrijd waarin West Ham misschien wel de betere kansen krijgt, supermooie goal maken via Benrahma, zo nog omdraaien en zo gewoon geconcentreerd, duidelijk, overtuigend die wedstrijd nog 3-1 winnen.
Ja, Ten Hag was zelf ook wel tevreden over de laatste fase en hoe ze het plan hebben uitgevoerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik had verwacht dat dit fout zou gaan. Je komt uit die League Cup finale. Mm-hmm. Je laat die prijs staan en je zegt erbij van, er komen nog wel meer prijzen aan. Ik dacht echt, nou, dit is het moment waarop het fout gaat.
Ze nemen hem mee naar het publiek in het begin. Maguire en Fernandes.
En na 70 minuten staat volgens mij nog steeds 0-1.
Ja.
Dus wat dat betreft had het ook fout kunnen gaan. En als je kijkt naar de selectie, dan heeft Manchester United natuurlijk nog niet de mogelijkheden om 5 topspelers van de bank te halen. Of in dit geval, volgens mij Anthony viel in.
Ja.
Of Rashford viel in.
Met een andere categorie dan Ten Hag na zou willen streven.
Ja, dus wat dat betreft had het ook wel een keer fout kunnen gaan, maar blijkbaar kan het ook daar niet fout gaan.
Ik denk dat hier het mentale onderdeel zo belangrijk is, want je zag dat ook in het United van Ferguson, weet je, die speelde toen op een gegeven moment met 8 verdedigers, met Wes Brown, met de broertjes Rafael tegen Arsenal thuis, en die wonnen ze ook gewoon, omdat die er zo van overtuigd waren dat ze wedstrijden zouden winnen en precies wisten hoe ze wedstrijden zouden winnen. Een beetje zoals Real Madrid in de Champions League de afgelopen jaren.
En misschien hebben ze toch wel een beetje een talisman bij Manchester United, want hij wordt gekscherend al de first central defensive striker genoemd, Wout Weghorst.
Ja.
Hij scoorde niet, hè, want uiteindelijk bleek dat een eigen goal te zijn, maar volgens mij bij die goal van Fred was ook weer, hè, dat die door hem, die veroverde, die legde niet terug en die kon Fred binnenschieten. Ja, wij lachen natuurlijk nog wel eens om Wout.
Nee,
maar in Engeland beginnen ze hem ook...
Je hebt zelfs de statistiek tegenwoordig hoeveel ballen de spits verovert in de 16 van de tegenstander.
Ja.
Nou ja, als je dat tegen meneer Seville had gezegd 5 jaar geleden, dan had hij je echt voor je bek geslagen. Maar het is natuurlijk wel superkrachtig.
Nou ja, dat is het ook. En ik denk ook dat, volgens mij was jij degene die het goed inschatte, dat Weghorst best wel een belangrijke rol kan spelen bij United. En dat doet hij op dit moment ook.
Kijk,
dus
zou ik toch een goede bondscoach zijn?
Nee, dat niet. Maar deze wil ik wel geven.
Ja. Get the lads out.
We hadden het trouwens net even over het mentale gedeelte. Hoe zou het mentale gedeelte bij Spurs nu zijn? Die gaan met elke wedstrijd met in de knock-out fase met knikken in de knieën in. Dat kan toch niet anders?
Ja, dat is ongelooflijk. Want gisteren dus weer uitgeschakeld door Sheffield United.
Het B-elftal van Sheffield United.
Het B-elftal inderdaad.
En hadden 8 spelers gewisseld omdat ze zondag tegen Blackburn volgens mij spelen op zaterdag. Ja. niet te doen, ja, man.
Bizar. En we hadden het over de prijzendroogte bij United. Hmm. Bij Spurs kunnen ze er ook wat van. Wat de laatste prijs, wat denk je dat het was, Martin Haven?
Dat was een League Cup, volgens mij.
In welk jaar?
2011?
Nee, 2008.
Oh ja, 2008. Die is gewoon de Ramos, toch?
Ja, 15 jaar geen prijs.
Is toch knap.
Is ja. toch ook knap. Grootste, nog wel Danjuma, hè, die nog even ingebracht werd. Kon ook geen potten breken. Grootste stunt.
Grimsby Town.
Ja, kijk, dat is dus... Ik zag in het draaiboek die naam staan. Dat is nou echt een voetbalmanagerclub, toch? Dat je ja. met Grim... Dat een avontuur kan zijn om met Grimsby dan de Champions League
sowieso,
te winnen.
Sowieso, man. Vorig jaar natuurlijk ook pas gepromoveerd naar de voetballeague. En het is gewoon 5 uur met de trein. Zij kunnen gelukkig met de trein. In Nederland zou het onmogelijk zijn. En... er gaan gewoon duizenden mensen die kant op. Dat is in Engeland volstrekt normaal om dat gewoon op een woensdagavond te doen. Ik heb daar diepe bewondering voor. En ja, dit maakt voor mij de FA Cup zo vet. En ja, aan de ene kant is het een prachtig uitje, maar ook voor die clubs die het financieel vaak lastig hebben, haal je even een paar ton op. En dat het tegen Southampton gebeurt, dus volgens mij voor niemand een verrassing. Maar, dat ze echt er 5 rondes op rij winnen van een team uit een hoge competitie, is wel een grote prestatie.
Inderdaad, want dat is het. Ze zijn het eerste team ooit dat inderdaad 5 rondes een team verslaat uit een competitie die boven hen voetbalt. Plymouth, Cambridge, Burton Albion, toen Luton Town uit de Championship en nu Southampton. Ja, waar stopt dit sprookje?
Op Wembley.
Ja, toch nog even 1 rondje verder zou mooi zijn.
Ja, het is altijd mooi dat dit soort teams het zo goed doen, totdat ze daadwerkelijk ook op Wembley spelen en dan wordt het er altijd een beetje minder. Ik vond dat toen ook bij Bradford in de League Cup tegen Swansea volgens mij. Maar ja, het is vooral te hopen voor die gasten dat ze uitspelen tegen, weet ik veel, een Arsenal, om dan maar gewoon de hele kluit met geld binnen te halen.
Ik heb ze nog nooit gekozen trouwens in voetbalmanager. Jij wel?
Nee, maar ik vind zwart-wit ook geen mooie kleuren.
Darlington had ik soms.
Maar ook niet Grimsby Town. Dat is wel eentje voor in de comments. Voor wie heeft wel Grimsby Town gecoacht en hoe ver ben je gekomen?
Precies. Nog wel even, dit was de 5e ronde. Wanneer beginnen zij iets van een finale ronde, zeg maar, kwartfinale? Wanneer begint dat bij hun?
Dit is kwartfinale. Ze komen nu in de kwartfinale.
Okay.
Dus er is geloot. Volgens mij zitten nog 4 Premier League teams in. 3 Championship en Grimsby Town.
Een halve finale is Wembley.
Oké. Okay. Wie er niet naar de halve finale gaat is Ajax, wat is dat, onder 19 of onder 21? De Youth League.
Nee, onder 19 is het volgens mij.
Onder 19.
Mocht er hier in Amsterdam ooit wat problemen zijn met de grachten en zo. Mm-hmm. Nou ja, de bruggenbouwer.
De bruggenbouwer.
Die is er wel. Ja, ongelooflijk hoe jij dat dan wat doet, Lars.
Zeker weten. Want,
prachtig, maat.
Ajax speelde dus gisteren in de Youth League tegen Sporting. Onder andere tegen WK-ganger Isahaku Fatawu van Ghana. Die kregen echt op hun broek, hè?
Nou, die werden echt inderdaad compleet weggespeeld.
Jongen.
Stond na 70 minuten 1-0. Maar dat was omdat de keeper van Ajax 09, Tommy Setford, de broertje van Charlie, die was echt fantastisch.
Mm-hmm.
Ja. Dat was eigenlijk de enige reden dat het nog die stand was. En toen liepen ze in de slotfase nog even uit naar 5-1.
Zo.
Dat was echt niet te doen. Terwijl ik had er vooraf best wel... Ja, ik ben natuurlijk niet... De Sporting ken ik natuurlijk niet zo goed.
Jij bent niet bekend met Sporting onder 19?
Nee, dat is een beetje een tegenvallen. Dus daar moet ik me even in gaan verdiepen. Ja, dat is een hele goede vraag.
Je hebt hier 26 stagiaires, Wouter. Die kunnen dan toch ook gewoon even die onder 23 competitie...
Ik had me er vooraf inderdaad niet in verdiept. Nou ja, dat is een verbeterpuntje voor de evaluatie. Maar goed, nee ja, ik dacht juist met Ajax daar gooien. Deed mee bijvoorbeeld, Aarts heeft op een bepaald niveau gespeeld. Ik zal het niet noemen, Mart. Maar Kaloko deed mee. Silvano Vos wordt veel van verwacht. Dus ik dacht, nou leuk, die kunnen ver komen. Maar dat bleek helemaal niks van.
Ja, kijk, ik heb die samenvatting van 4 minuten gekeken. Ik denk dat diezelfde is die jij ook zag. En dan is het natuurlijk waar, had Sporting er nog veel meer kunnen maken, keepte die set voor het gruwelijk. Maar ik zag een tweet van Mike Verwij. Ajax onwaardig, maakt Ajax ten schande, stond erin allebei. En ja, ik wil hier niet een soort huis staan en keukenpedagoog uithangen. Maar ik vind het wel een beetje gênant om over dat soort kinderen te zeggen dat ze Ajax ten schande maken als landelijk medium. Ik bedoel, dat die trainer dat zegt in de kleedkamer, kan ik wat van vinden, kan je doen. Dat is je baan. Mm. Maar om nou als Nederland erop te springen en zo om te gaan tegen dat soort jonge gasten, dat vind ik echt heel gek. Maar want ook bij voetbal kan je ook 5-1 verliezen.
Nee, dat is. Maar misschien is dat ook wel een beetje het opportunistische. Hè? Want ik denk dat wij, tenminste als ik aan Ajax in de Youth League denk, denk ik aan Sierhuis met die omhaal of met die... Snap je dat ze nog best wel... En nu, ik denk dat dat ook wel een beetje pijn doet. AZ... Die gewoon Barcelona 3-0 pakkie geven. En we staan natuurlijk altijd van Ajax, de opleidingsclub van Nederland. En weet ik veel wat. Misschien, daar wordt nu ook wel gekeken van, wacht even.
Ja, maar dat Wacht is inderdaad even. Precies dat opportunisme wat jij benoemt, maat. Want als je kijkt naar die Geoffrey Castillon, dat was volgens mij de beste spits in de Ajax-jeugd ooit van de gouden generatie.
Ja, de nieuwe Kluivert.
Van die gasten is heel weinig terechtgekomen. Als jij uit dit team, dat 5-1 verlies van Sporting, 2 of 3 basisspelers haalt, dan kun je dit resultaat bijna koesteren dat je dit hebt meegemaakt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je bent aan het opleiden. En ja, voor AZ is het heel vet. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk totaal niet zeggen dat Max Meerdink over 6 jaar voor 89 miljoen euro naar Inter gaat.
Die vind ik wel echt heel goed, hoor, Max Meerdink. Ja, je kan zeggen wat je wil. Die vind ik, die heeft power, die heeft kracht, die heeft een drive. Dan loopt hij daar met die getatoeëerde armen een beetje woest rond te lopen.
Vooral dat maakt hem goed, hè?
Ja, dat maakt hem
fijn. Een linksboterspits vind ik ook fijn. En zijn manier van afronden, of het harde schot, zeg maar, of het chippy. Hij kan het allemaal
maar
wel.
Maar zie je zijn passing ook. Hij gaf een paar ballen, maar die schiet hij gewoon op voethoogte, maar gewoon met 300 km per uur. Alles is straks Dood. Een beetje... Ja. Maar hij in de opstootje staat hij ook vooraan. Ik heb er erg van genoten.
Ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien.
Nee, Max Meerdink, daar ga ik gewoon... Max, ja, dat, ja, mooi. Ik weet dat mijn vriend Joop dat ook heeft.
Even over jouw punt. Je hebt natuurlijk wel een punt met de opleiding van AZ. Dat zij het eigenlijk structureel jarenlang fantastisch doen. En dat ze daarmee eigenlijk ook die club een soort wederopbouw hebben gedaan. En nu nog steeds van profiteren. Ja, Ajax heeft natuurlijk ook nog steeds die jeugdopleiding met de Rensch en de Taylors en de Timbers. Dus dat is er nog wel. Alleen dat gaat misschien even weer duren voordat deze jongens ook in het eerste staan. Maar ik hoop het wel. Hato was er bijvoorbeeld niet bij. Mm. Maar dat is ook omdat hij op 16-jarige leeftijd al in het eerste staat. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. En als ik zie hoe die inviel voor Wijndal, dan gaan we die juist wel misschien op korte termijn zien.
Het zegt toch helemaal niet dat hier individueel gezien geen Ajax 1 spelers bij zitten, omdat ze er dik af gaan tegen Sporting. Ik vind dat zo. Nee, maar dat zijn echt twee werelden.
Maar ik vind het wel jammer dat zij niet echt meer die competitie domineren, zeg maar. Maar dat is ook omdat de concurrentie niet stil
Maar dat is ook gewoon... Dat is een prestige dingetje. Daarvoor is die competitie er niet. Die competitie is er vanuit Ajax niet om hem te winnen, maar om die spelers op te leiden.
Nee, dat klopt wel, Mart. Maar als je als Ajax zijnde, waarbij je altijd of uit de jeugdopleiding wat spelertjes bij AZ weghaalt, of uit het eerste, de jaarlijkse AZ-aankoop, en je ziet in één keer dat in de Youth League, waar je tegen internationale topteams moet spelen, en zij geven Barcelona met 3-0 op de broek, met een wereldgoal van Kees Smit trouwens.
Goeie voetbalnaam ook.
Absoluut. En Ajax, die natuurlijk is het een momentopname van 1 wedstrijd, maar ik kan me wel voorstellen, als je altijd denkt, wij zijn de opleidingsclub met de beste opleiding. En je ziet je kleine broertje, om het zo maar even te zeggen. Hè? Ik bedoel het niet disrespectvol. Disrespectloos.
Disrespectloos.
Maar ik denk dat best wel hard aankomt.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, dit resultaat is zo goed. Het is bijna AZ onwaardig. Nee, ja, fantastisch toch. En inderdaad, wat jij net zei. Ze hebben toen ze bijna failliet waren ervoor gekozen om niet te bezuinigen op de jeugdopleiding. Ja, goed, dat is... Nog altijd fantastisch.
En over goede voetbalnamen gesproken. Rome Jaden, Owusu Oduro.
Ja, dat is
helemaal fantastisch, man. Ook echt een geweldige keeper om naar te kijken. Had ook een paar hele goede reddingen gisteren. Ook de reden waarom ze die wedstrijd winnen uiteindelijk. Volgens mij deelt zijn moeder ook altijd hele enthousiaste dingen op Twitter. Dat is fantastisch.
Die twittert volgens mij vrij.
Om deze gozer te blijven volgen, ook zijn prestaties, lijkt me echt heel leuk.
Het is de hoop van Jamil Mensah. Ghana, die struggelt al jaren met keepers. Deze gozer heeft Ghanese bloed. Dus Jamil, die probeert hem al...
Dan moet je morgen eigenlijk in de voorselectie zitten van Koeman. Want anders zijn we er misschien toch te laat bij, Mark.
Volgende ronde, Real Madrid onder de 19. Die kunnen ze toch ook hebben dan?
Ja, ook een leuke affiche.
Ja, prima affiche. We gaan even door naar het grote Real Madrid en het grote Barcelona. Want ja, mensen, ze komen nog wel eens voorbij. Een klassicootje.
Ja.
Er staat er weer eentje op het programma. In de Copa del Rey, in de halve finale.
Maar echt, waar is de tijd gebleven dat heel Nederland hier naar uitkeek?
Dat is niet meer zo, hè?
Totaal niet.
Er was wel weer een beetje aan terugkomen. Alleen het probleem is dat nu Barcelona, juist nu Real Madrid weer aankomt, dat Barcelona net even wat blessures heeft. Waardoor een wedstrijd zonder Lewandowski, misschien waarschijnlijk zonder Pedri, zonder Dembélé, dan net even weer minder cachet heeft dan normaal gesproken.
Wist jij maandag al dat deze wedstrijd op de rol stond?
Nee.
Ik had ook
maar dat komt misschien ook, en misschien word ik nu een beetje een oude lul. Maar de echte titanenstrijden tussen Ronaldo en Messi, dat was natuurlijk ook waar heel veel mensen toen de tijd voor keken.
Ja.
Toch? Ik denk dat er ook een hoop fanboys zijn afgehaakt nu.
Oh, ja, nee, absoluut.
Ja, de nieuwe generatie is natuurlijk niet zozeer meer fan van clubs, maar meer fan van spelers. En precies. Die zijn dan vervolgens daarom voor Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Levante en AC Milan.
Mm.
En dat heb je hier natuurlijk ook. En ik denk wel dat op termijn Barcelona wel weer heel veel spelers heeft. En Real Madrid ook met Vinicius en Pedri bij Barcelona, waar ook al die gastjes wel weer fan van worden.
Ja.
Maar ja, dan zullen ze eerst wat betere dingen moeten delen op hun Instagram.
Oh, jij bent niet tevreden met het social media beleid?
Oh, nee.
Van,
oh, jawel. Want volgens mij heeft Vinicius zelfs 20 mensen in dienst of zo voor zijn personal branding.
Okay.
Maar ja, dat bepaalt natuurlijk veel meer tegenwoordig en FIFA dan hoe zij puur in die wedstrijden presteren.
Ja, jij zegt, of jullie hebben het erover, weinig mensen kijken er meer naar uit. Naar een El Clasico. Ik denk dat Eden Hazard dat ook een beetje heeft. Want sinds zijn komst naar Madrid in 2019 speelde hij geen enkele minuut in de 9 Clasico's die er geweest zijn.
Ja, dat is wel heel bijzonder.
Dat is toch bizar?
Kijk, maar wat een hoop verklaart voor mij is het interview van Obi Mikel laatst. Dat het Hazard de luiste speler is waar hij ooit mee gespeeld heeft. Ja, dat komt toch gewoon hierdoor.
Daar wil jij een direct verband tussen.
Ja, het is gewoon geen topsporter. Het is een gruwelijke voetballer, maar het is geen topsporter.
Het is wel best wel gek dat hij dan jarenlang in een intensieve competitie als de Premier League overeind is gebleven. Misschien juist wel door zo weinig mogelijk te trainen of zo, ik weet het niet. Maar en dat hij in Spanje eigenlijk, ja, zal ik het dan nog pech noemen? Ja, eigenlijk niet. Er niet genoeg aan heeft gedaan om daar aan spelen toe te komen.
Garrett Bale.
Het moet toch wel een mentaal dingetje zijn, zou je denken?
Nee, dat is het ook. Maar dat is zijn hele carrière al geweest. Maar een mentaal dingetje. Ik denk dat hij in zijn carrière eigenlijk altijd wel onder het niveau heeft gezeten qua intensiteit, qua fitheid, qua goed voor je lichaam zorgen. Alleen, ja, hij is er in bepaalde fases mee weggekomen. In Engeland lukt dat nog wel eens, maar gek genoeg.
Ja, super grappig, man. Of nou ja, wel triest voor hem, maar ja, ik denk dat ze bij Chelsea er super blij mee zijn.
Maar het kan zijn dat hij gaat spelen, hè? Want ik begreep van Ancelotti dat het mogelijk dat hij een van de volgende wedstrijden in actie zou kunnen komen.
Oké, maar ik ben benieuwd of hij minuten gaat maken, eindelijk een keertje. Kan hij nog überhaupt van waarde zijn ooit? Of moeten we hem eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen afschrijven, maar
nou, ja,
zie je hem dan invallen en meteen 2 assisten en 2 goaltjes afleveren?
Ik denk dat we dit wel een Gerrit Beeltje kunnen noemen.
Okay. Lijkt me
dus duidelijk. Ja, die maakt 2 omhalen en daarmee winnen ze de Champions League.
Kan ik jullie nog een kleine voorspelling ontlokken voor die wedstrijd?
2-1 Real Madrid.
2-2.
2-2, oké. Dat zou zeker een stunt zijn van Barcelona als ze weten gelijk te spelen.
En jij, Lars?
Nou, dit was weer een bruggetje naar het volgende onderdeel. Komt er vanavond een stunt bij ADO tegen PSV?
Wat hoop jij?
Nou, ik hoop natuurlijk van wel. Ik hoop in ieder geval dat ADO gewoon in ieder geval kan laten zien van wat ze doen. Maar volgens mij heb ik Dick Advocaat gisteren gehoord. Die gaat liever voor de periode dan voor deze wedstrijd.
Ja, mooi man.
Zou dat een spelletje zijn?
Ik denk het niet.
Ja, nee, ik denk dat hij zal Verheidje gewoon op de bank houden, denk ik, onder andere.
Maar ik denk dat het zou toch ook best wel gek zijn als hij dat niet zou doen. Volgens 15 jaar geleden speelde hij al in de Europa League met een B-team tegen Sampdoria en dat soort wedstrijden. Mm. De coach was van PSV. En nou ja, ik bedoel, het voortbestaan van de club is wat een wat groot woord, maar voor ADO maakt het veel meer uit
natuurlijk, ja, die
of ze die periode winnen,
zeker,
dan of ze de halve finale van de beker halen. En misschien wel de finale van de beker zelfs.
Ja, Advocaat won 1 keer de beker met PSV in 1996. Vooral leuk, hè, dat ze natuurlijk dat het Advocaat tegen Van Nistelrooy is. Van Nistelrooy had ook gezegd over Advocaat: ik vind het heel bijzonder dat ik morgen tegenover Dick sta. Hij is misschien wel de grootste trainer ooit.
Ja, als je er misschien voor zet, kun je het altijd zeggen. Dus,
ja, de grootste trainer. Dat weet ik niet.
Een grapje over lengte.
Ja, altijd leuk. Nee, maar dat, we hadden het erover in de eerste beste. Ook altijd mooi dat er altijd nog wel ontzag is tussen mensen in de voetbalwereld. Hè? Je denkt altijd van, het is 1 voetbalwereld, maar
nou ja, kijk, wij gooien hier altijd iedereen onder de bus, maken ook mensen belachelijk. En dat is ook de bedoeling dat we dat doen, dus dat is helemaal niet erg. Maar wij kunnen natuurlijk niet zo goed inschatten hoe knap bepaalde dingen zijn. En dat kan Van Nistelrooy wel inschatten.
Ja.
En hoe stressvol het moet zijn om trainer te zijn van een grote club, is niet te onderschatten. En als jij dat dan tot je 75, 76ste volhoudt, dan is dat echt enorm bewonderingswaardig. Want ja, hij heeft een heel wat zwaardere baan dan wij.
Onderschat mijn baan.
Over, ja.
Wel even nog voor Drommel. Dat zal gewoon een oppeppertje voor hem zijn. Hè? Want Benitez is er vanavond niet bij. En dan zegt Van Nistelrooy: het is heel vervelend voor Benitez dat hij er niet is. Maar gelukkig hebben we een goede tweede doelman. Al wil ik Drommel niet eens een tweede doelman noemen. We hebben eigenlijk 2 eerste keepers.
Ik ben het hier wel mee eens. Maar Wouter Boerkamp, ik luisterde de daily van gisteren. En toen zei hij dat dit voor PSV eigenlijk niet uitmaakt. Terwijl als je kijkt naar de vorm van Drommel in het eerste van PSV, dan is dit toch juist een wereld van verschil.
Nee, ik denk dat het niet veel gaat uitmaken. Omdat als Drommel niet onder druk staat en dat hij 1 wedstrijd moet presteren, zeg maar een reeks wedstrijden krijgt. Dat hij dat prima moet kunnen invullen voor PSV.
Maar waarom kon hij dat vorig jaar dan niet?
Ja, omdat hij toen nieuw was bij de club. Hij heeft toen een best wel slecht einde gehad bij Twente, vond ik. Ja. Juist toen hij heel veel in de belangstelling stond, dat geruchten waren Ajax, PSV.
Ja.
Maar hij heeft bij Twente in het begin ook een hele slechte periode gehad. Maar op het moment dat het rustig is binnen een club en hij zit er goed in, dan kan hij een heel aardig niveau halen. En ik denk dat hij dat nu, in deze periode, juist dat hij even een tijdje de kans krijgt, dat hij dat echt wel weer moet kunnen oppakken.
Ja, ik ben bang dat dit de Drommel is die we vorig jaar gezien hebben. En dat hij beter op zoek kan gaan naar een andere club. Al zal hij dat ook sowieso gaan doen komende zomer. Terwijl ik het hem enorm zou gunnen. Want ik ben zeer gecharmeerd van de keeper die hij bij Twente was.
Maar jij denkt dus dat hij vanavond bezwijkt onder de druk?
Ik denk dat hij in de komende 3-4 weken... ook zeker omdat ik onder de... Ik ben heel erg van mening dat wedstrijdritme enorme invloed heeft op de basisdingen die keepers doen. Dus pasen, trappen, voorzetten, inschatten. Dat zag je ook bij Sparta uit. Dus ik denk dat hij daarin best wel wat moeilijkheden gaat ondervinden in de komende 3-4 wedstrijden. Het wil niet zeggen dat dat resulteert in blunders of zo. Maar ik denk wel dat je terug gaat zien dat hij niet de keeper is die hij bij Twente was in de komende week. Omdat hij gewoon geen ritme heeft.
Ben ik heel benieuwd naar.
Ik ook. Ik ook. ADO speelt met matches trouwens op het shirt voor Thijs Legers natuurlijk nog steeds voor die stamcel donoren.
Mooi.
Andere wedstrijd natuurlijk. De Graafschap Ajax. Eventjes de laatste drie onderlinge duels. De eerste 1-4 in Doetinchem. Dat was toen die kampioenswedstrijd van dat Frenkie zei ik wil zo lang mogelijk voetballen. Dus ga nog even door. 8-0 in Amsterdam met drie keer Ziyech en een hattrick van Blind.
Ja, hattrick van Blind. Absurd, maar goed.
Ja, ook absurd. En natuurlijk ja, de meest bekende wedstrijd met de goal van Brian Smeets, waardoor Ajax toen het kampioenschap misliep. Wat gaat er vanavond gebeuren? Maakt de Graafschap een kans?
Poeh, ja, jullie zijn de KKD-kenners.
Wij missen geen minuut.
Ik kan het vanuit Ajax perspectief bekijken dat ze tegen Vitesse natuurlijk weer een helft echt door het ijs zijn gezakt. Mm-hmm. Alleen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat weer laten gebeuren. En hij heeft er geslaagd ook wel in het om het binnenwedstrijden nog weer om te zetten. Dat een tweede helft dan wel beter is. Ja, ik denk dat het een heel gek scenario moet zijn om Ajax niet door te laten gaan.
Ze waren tegen FC Den Bosch, hadden ze het niet zo lastig, Ajax. En ze zijn nu veel beter. Nou is de Graafschap ook wat sterker dan Den Bosch. Mm-hmm. Het kan bij de Graafschap natuurlijk behoorlijk spoken, maar... Ja, ik denk dat zij ook gewoon niet het elftal hebben om het Ajax lastig te maken. Ze hebben superveel voetballend vermogen. Ze hebben superveel talenten. Ook als je nou nooit kijkt naar de KKD, dan zijn Brittijn en Onal echt fantastische spelers. Die, ja, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van Haan, maar dat is jouw grote vriend. Omdat je ooit met hem gaat golven.
Boerengolf.
Maar dat zijn gasten die denk ik over 3-4 jaar zeker in de subtop van de Eredivisie spelen. Alleen ja, de Graafschap heeft zoveel voetballend vermogen. Daar heb je denk ik niet zo heel veel aan vanavond.
Nou ja, ik ben het op zich wel redelijk met je. Jij zegt het kan spoken. Ik denk ook echt dat het daarop moet uitlopen, zeg maar. Er moet een gekke rode kaart vallen. Of het moet heel lang... Weet je,
zoiets moet zijn dag hebben als hij ooit dat in de playoffs.
Precies. Zoiets moet er gebeuren natuurlijk voordat dat kan. Alleen ja, de Graafschap draait wel wat beter de laatste tijd. Eigenlijk zijn wij als eerste de beste mensen... Niet helemaal overtuigd, zeker gezien de selectie die ze hebben. Ze hebben natuurlijk met Buettner en met Sien de Jong en Benschop best wel wat Schenk, ervaring gehaald. Met Schenk onder andere. Maar ja, het komt er niet altijd uit in de competitie. Zijn ze nu wel naar boven aan het gaan, maar nog niet geweldig.
Man, ik zou het Adrie Poldervaart, onze grote vriend, enorm gunnen dat ze vanavond met 7-0 van Ajax winnen.
7-0 ook nog. Nou, dat 7-0. Wordt, en als het scenario nou is dat het 5 minuten voor tijd, zeg maar, 2-1 voor Ajax staat en er moet nog wat geforceerd worden, komt Benschop dan wel van de bank of van de tribune? Ik weet niet waar die zit. Maar,
We hebben weer een verhaaltje natuurlijk, want we hebben het volgens mij een aantal seizoenen al een keer gehad bij de Graafschap, toen met Sam Hendricks.
Dat was bij de Graafschap toen. Nee, dat was bij de Graafschap. Ja. Het gekke was, want Benschop die heeft nu 19,5 wedstrijd gespeeld. Mm-hmm. Als hij 20 wedstrijden speelt, dan krijgt hij een nieuw contract.
Juist.
En dat gebeurt wel vaker in voetbal, dus de Graafschap gaat hem niet meer opstellen. Mm-hmm. Dat hebben ze bij hem bekendgemaakt. Maar het gekke is, vorig jaar gebeurde hetzelfde met Sam Hendricks, wat je zei. En toen zei Peter Bijvelds, onze grote vriend, de technisch manager voor de camera, van ja, ik heb het hem uit moeten leggen, maar ik heb dat contract niet afgesloten. Mm-hmm. Dus ik snap echt niet waarom hij dit contract nu wel heeft afgesloten. Ja,
hij dacht waarschijnlijk dat is wel een goed idee. Dan kan ik volgens jou zelf ook flikken.
Dat vond ik je zo goed uitgepakt. Ja. Nou ja, want hij heeft er zelf, Peter Bijvelds heeft er zelf over gezegd in de Gelderlander, of tenminste die heeft gezegd van dat Benschop een heel goed voorstel zou hebben gedaan om die clausule eruit te slopen.
Mm. Dat hij aan Benschop een heel goed voorstel heeft gedaan om die clausule eruit te halen, bedoel je?
Dat Benschop naar Bijvelds een goed voorstel heeft gedaan. Dus waarschijnlijk gezegd van laten we die clausule eruit slopen.
Oh. Oh, okay. Ja, ik vind het wel een beetje gek dat het erin staat. Maar dat moeten we maar eens vragen hoe dat zit dan.
Ja, terwijl ik trouwens het idee had dat het bij Hendricks toen was met basis. Dat hij dat toen alleen nog mocht invallen in de tweede helft. Omdat het volgens mij om basis...
Een minuut ging dat.
Oké.
Volgens mij.
Even kijken. Dan het laatste duel van de Graafschap was een 4-0 bij Eindhoven. Sien de Jong is er niet bij. Die had graag tegen zijn oude club willen spelen. Helaas een terugslag gehad.
Ja man, het is totaal niet wat iedereen ervan verwacht had toen de Graafschap aankondigde Sim de Jong terug te halen. Nee. Iedereen had gerekend op in ieder geval een top 5, maar misschien wel een top 2 klassering met de 15 doelpunten van Sim de Jong als aanvoerder. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem spelen, volgens mij was het tegen MVV. En je zag niet dat die gozer ooit Ajax kampioen gemaakt heeft, totaal niet.
Nee. Maar dat is vooral ook triest voor hemzelf.
Absoluut.
Zeker. Ja.
Want ik heb het idee dat toen hij bij Heerenveen zat bijvoorbeeld, toen kon je dat af en toe nog wel zien. Ja. Dan had hij ook wel wat problemen met fitheid, maar speelde hij wel meer. En kon hij wel regelmatig in actie komen. Dus als hij dat niveau had gehaald bij de Graafschap, ja, dan was het echt een werelddeal geweest. Zeg maar. Ja. En dan was het ook echt bijna een sprookje geweest. En ja, dat is het nu helaas niet geworden. Dus laten we vooral hopen dat hij in de laatste maanden nog fit kan worden, zeg maar, dat hij misschien in de playoffs, als ze die halen, dat hij nog een rol kan spelen. Want anders is het inderdaad wel een heel triest einde.
Als, nou, hij, als hij nu stopt, wat hij overweegt, ja, want dan zou dat fucking zonde zijn.
Hij had inderdaad gezegd van, hey, als ik op de tribune zit, dan word ik er eigenlijk behoorlijk chagrijnig van. En dan vraag ik me af, hoe lang duurt het allemaal nog?
Nog even volhouden. Zien
ik kan me dat zo goed voorstellen, want dat hebben heel veel de Graafschapssupporters natuurlijk ook elke week. Met het niveau wat ze nu halen. En ik vind het trouwens wel nice dat ze die kaarten alleen verkocht hebben aan echte supporters en achterhoekers. En dat ze niet iedereen die nog even snel een clubkaart heeft aangevraagd zijn kaart hebben aangeboden. Want volgens mij is dit heel belangrijk om ook aan de mensen te laten zien die ook nu je trouw blijven. Zeker. Dat het zo werkt. En dat pakt bij Heerenveen tegen Feyenoord helemaal verkeerd uit. Ja. Om veiligheidsredenen natuurlijk vind ik ook geen goede keuze. Maar ik vind dat hier juist bewonderingswaardig en supergoed.
Ja, nee, ben ik helemaal mee eens. Ik vraag me dan wel af, bijvoorbeeld bij zo'n Siem de Jong, zal hij dat zelf ook hebben? Zal hij er zelf ook meer van verwacht hebben?
Nou ja, natuurlijk.
Nee, neem ook als dat hij daar als leider op het veld zou staan. Of zou hij gewoon... Ik vraag me zo af, hij gaat terug. Heeft hij dan zelf ook zo'n droom van, wacht even, ik sta hier straks met die band om mijn arm, dan staan we...
Ja, hij woont in Amstelveen, hè?
Anders ga je er niet aan beginnen.
Dat weet ik wel. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Dat is gewoon heel Nederland door.
Afbreukrisico is enorm. Dus in principe tekent in hem de liefhebber dat hij het probeert. Mm-hmm. En dat hij nog bij de Graafschap aan de slag gaat. Maar een leider ben je natuurlijk alleen echt als je vaak op het veld staat. En niet als je continu bij de fysiotherapeut zit, zeg maar.
Dat is waar.
Hopelijk gaat hij door.
Ja, laten we hopen dat hij nog een goed half seizoen of een paar maanden heeft. Dat hij in ieder geval volgend seizoen, het zou toch leuk zijn om hem nog op de velden te zien.
Ik hoop ook dat ze het contract van Poldervaart verlengen.
Ja, en nogmaals sterkte. We doen dat volgens mij in elke uitzending even sterkte naar Adrie. Heren, volgens mij zijn we bij het einde gekomen. Veel plezier vanavond met de wedstrijden. Nou ja, ook plezier met wat anders. We hebben vanavond een reunietje van Afkikken.
Ben je erbij?
Ik ben er wel even bij. Verder nog, iemand nog Dallinga gisteren gezien en Van de Bomen?
Niel Petersen.
De boys in France.
Niel Petersen, die zat hier maandag ons allemaal uit te lachen. Hoe kan je nou Dallingaatje noemen? Maar die heb ik gisteren.
Ik vind Dallinga wel de meest, gek genoeg nog, de meest logische van...
Niet Branko?
Nee.
Dat is wel weer goed ook al gisteren.
Maar
Dallinga zit... Je had dan ook helemaal gekeken?
Ja.
Dallinga zit nog wel, iets meer potentie in. Ja, maar ik heb van Marta Naven gehoord dat je daar nog niet per se naar hoeft te kijken. Dus
misschien
is het nog
te
vroeg. Nee. Bondscoach Naven heeft altijd gelijk.
Ja, ik zou altijd gaan voor ervaringsspecialist. Trouwens, ik heb Hans Nijland gebeld wat betreft het hele Groningen verhaal. Maar daar kunnen we pas op terugkomen als de heer Petersen ook hier zit. Omdat het slachtoffer zich graag wil verdedigen voor zijn wanuitspraak. Dus dat komt volgende week ergens. En verder wil ik graag nog even bij jou refereren aan jouw nieuwe investeringen. Ja, want jij hebt met Ralf Seuntjes een nieuw investeringsfenomeen opgezet.
Nee, ik heb Pokémon-kaarten gekocht op Marktplaats. En die waren echt... Had ik op mijn stories gezet. En nu wil Ralf graag met mij investeren.
We gaan ermee stoppen, jongens.
We gaan ermee stoppen. Mensen, veel plezier vanavond.
Dit is het leukste.
En tot morgen.